en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
Fijn dat je luistert. De Andere Krant podcast met deze week weer een hele bijzondere gast. Want wekelijks doen wij een voorbeschouwing op de krant met schrijvers, journalisten en iedereen die meewerkt aan de Andere Krant. Vandaag ga ik in gesprek met Wilfred Klap. Wilfred, welkom.
Ja, dank je voor de uitnodiging.
Ja, je bent tekenaar voor de Andere Krant.
Klopt, ja. Onder andere.
Onder andere, ook voor Gezond Verstand, begreep ik.
Klopt, ja.
Ja. En ja, fijn dat je er bent. Kun jij kort vertellen aan de luisteraar wie jij bent en wat je doet?
Jazeker. Mijn naam is Wilfred Klap. Ik ben getrouwd. Ik heb een zoontje van 17 maanden. En ja, ik ben eigenlijk sinds nu een jaar geleden begonnen met tekenen. En eigenlijk direct voor Gezond Verstand. En ook voor de Andere Krant, voor een themanummer. En nu dan sinds alweer 6 weken als wekelijkse tekenaar voor de Andere Krant.
Ja, want wat mij opvalt is dat die tekeningen van jou, want elke week lever je 1 tekening af, hè?
Klopt, ja.
En die zijn heel kleurrijk en heel beeldend. Want je vertelt mij dat je dus sinds kort bent begonnen met tekenen.
Ja, klopt. Ja, misschien vinden mensen dit heel erg herkenbaar. Ik had gewoon een normale baan bij. Ik zat gedetacheerd bij gemeenten en dat soort dingen en binnen de lokale overheid. En ja, je moet weten dat ik al sinds ja, 15 jaar of zo, dat de luiken bij mij ook open gingen, dat de wereld iets anders in elkaar zat. Maar dat ik me toch een soort van gevangen voelde binnen dat systeem. En ja, vorig jaar was dat gewoon voor mij het breekpunt. Zeker toen we thuis moesten gaan werken. En ik nam al die negatieve energie mee naar huis. Toen was het voor mij ondoenlijk om verder te gaan. Maar ja, mijn probleem was meer van, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Om iets er tegenover te zetten, zeg maar. Wat ik dan wel leuk vind en wat wel mijn passie is. Dus dat was voor mij een raadsel.
Oké, dus eigenlijk de crisis was eigenlijk voor jou wel een beetje een uitkomst dat jou het laatste zetje gaf.
Ja, dat zeker. Ja, je wordt gemotiveerd door pijn en plezier. En in dit geval was het heel veel pijn. En ja, ik kwam gewoon niet tot iets wat positief was in die sfeer. En doordat ik eigenlijk mijn baan opzegde, toen kwam ik in een andere energie. Veel positiever. En uiteindelijk kwam ik hierin terecht. Door gewoon te beginnen met tekenen. Een vriend van mij die zag een Gezond Verstand liggen in een andere krant. En die had mij wel een tekening gezien van die ik eerder dat jaar heb gemaakt. Want ik begon wel met tekenen, maar met wat andere dingen. Dus ik had echt een handjevol tekeningen nog maar gemaakt. Maar die had dus een van mijn tekeningen gezien. Die zei, dit kan jij ook. En toen zei ik, ja, waarom niet? Ik kan het eens proberen.
Natuurlijk, ja.
Ja, dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Maar ja, toen heb ik het allemaal zelf uitgevogeld. Dus gewoon op papier. En uiteindelijk heb ik ze natuurlijk digitaal gemaakt en opgestuurd. En ik kreeg meteen een reactie van, ja, kom maar tekenen. Dus zo is het verder gegaan.
Ja, maar waar begin je dan als je gaat tekenen? Want je moet natuurlijk wel inspiratie opdoen. En hoe wist je nou dat je talent had? Want eigenlijk ga je in korte tijd ga je daar zomaar in door.
Ja, goede vraag inderdaad. Ja, vroeger op school heb ik heel veel getekend in plaats van mijn huiswerk te doen. Ik was altijd al een soort van rebel. Waarom moet ik dit leren? Ik heb allemaal geen zin in. Dus dan, maar ik kon wel goed luisteren. Dus ik kon tijdens les aardig wegkomen door gewoon te tekenen en de lesstof in me op te nemen. En eigenlijk daarna nooit meer wat mee gedaan. Maar de inspiratie was weg. Ik had niet echt iets om te tekenen. Daarom heb ik het waarschijnlijk ook zo lang niet gedaan. Maar toen ik het kon gaan combineren met een andere passie van me. Dat is namelijk, ja, hoe werkt de wereld? Voor mij gingen 15 jaar geleden dus de luiken open. En ja, dat was best een angstige periode. Ik snap ook wel dat heel veel mensen daar heel veel moeite mee hebben op dit moment. Die op dit moment gaan inzien dat de wereld iets anders in elkaar steekt. Maar ja, dat gaf me wel heel veel inspiratie om daar nu iets positiefs mee te doen.
Ja, maar Wilfred, je gaf aan, dus, hè, al jarenlang gingen bij jou de luiken open. Je wist wel dat heel veel dingen niet klopten. Hoe heb je dat dan volgehouden binnen binnen die overheidssfeer?
Nou, dat is.
Hoe doe je dat, man?
Ja, ik heb jarenlang bij een hele kleine organisatie gewerkt. Waar echt, ja, daar werd gewoon gezegd door de bewindsmensen, zeg maar, door de wethouder. Van ja, de wet is niet voor ons. De wet is voor ons gemaakt en niet andersom. Dus ja, weet je, we kunnen ook wel eens een oogje dichtknijpen of we kunnen dingen regelen. Maar dat is nu over. Je hebt nu gewoon overheid BV. De gemeente is, weet je wel, is allemaal gefuseerd. Het is allemaal zo groot geworden, weg van de burger gehaald. Dus Het is de laatste jaren was het inderdaad echt een uitdaging om er nog iets uit te halen van zingeving.
En wat is het volgens jou dat mensen daar dan toch voor kiezen? Ook al weten ze wel dat heel veel dingen niet kloppen?
Ja, dat is toch wel angst, denk ik. Kijk, je zit er zo in en je denkt, ja, ik heb een hypotheek, ik heb een gezinnetje. Voor mij is het onmogelijk om eruit te stappen. Nou, dat is dus absoluut niet zo. Heel veel mensen die dit horen, die denken misschien van, ja, dat is makkelijk praten. Maar ja, ik heb gewoon de knuppel in het hoenderhok gegooid. En ik moet wel zeggen, ik was in die zin bevoorrecht dat ik het me een tijdje kon permitteren om geen inkomsten te hebben. Dus dat is dan wel, dat moet ik er dan wel bij zeggen. Maar voor mij was het in ieder geval niet mogelijk om daarnaast iets positiefs te doen. Nee, dat was onmogelijk.
Ja. Ja. En dan kon er zo'n crisis aan, dan kom je thuis te zitten. En wat was dan voor jou de druppel dat je denkt van, nu ga ik een andere koers in?
Dat was met name de negatieve energie die het me al gaf, maar die ik goed van me af kon zetten toen ik ergens buiten de deur was. Maar die nam ik mee naar huis. En dat zag ik ook aan mijn vrouw en dat straalde ook uit op mijn gezin. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dit is absoluut, dit kan gewoon niet. En het is altijd al, het was eigenlijk onvermijdelijk. Dus daar heb ik me toen bij neergelegd.
Zat eraan te komen. Ja. Dus nu doe je iets wat je echt leuk vindt. Dan krijg je meer plezier van en je wordt er vrolijk van. Hoe gaat het nou in zijn werk dan met zo'n tekening? Want wordt er dan gevraagd van, goh, Wilfred, we hebben een stel boze mensen op het Malieveld nodig in een tekening. Hoe werkt zoiets?
Ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. We hebben het over tekenen, maar dat is volgens mij niet mijn primaire talent. Mijn talent is meer het inbeelden. Ik ben heel beeldend iemand. Dus op het moment als iemand twee woorden zegt, dan kan ik daar al meteen een beeld bij vormen. Dus dat is een proces wat voor mij weinig moeite kost. Dus net als met de allereerste tekening dus het eerste nummer van de wekelijkse andere krant, toen kreeg ik alleen te horen iets met positiviteit. Dat was het eigenlijk wel. Dus dat was het enige waar ik iets mee...
Dat is wel heel sumier.
Ja, dus toen had ik zoiets, nou, dan maak ik er iets mee. En daar ben ik ook heel blij mee dat ik dat heb. Ik maak ook wel bijvoorbeeld voor gezond verstand echt bij specifieke artikelen tekeningen. Ja, dan moet je dat even lezen en dan haal je er bepaalde zinsneden uit die dan een bepaald beeld vormen. Maar over het algemeen komt er gewoon direct een beeld. En daar ga ik dan mee aan de slag.
Ja, ik even de krant van deze week wil ik even bijpakken. Want daar staat ook een tekening voor jou in.
Klopt.
De derde pagina of de vierde pagina volgens mij. En dan zien we dus dat er een afbeelding gemaakt wordt voor het ziekenhuis.
Klopt, ja.
Wat zien we hier?
Wat je ziet is een tafereel voor een ziekenhuis. Je ziet twee zorgmedewerkers boos weglopen. Die zijn gefrustreerd. Ze gooien hun jas neer, hun mondkapje neer, hun pasje neer. Je ziet ook al in de prullenbak dat heel veel mensen hun al zijn voorgegaan, omdat de prullenbak helemaal overvol zit met witte jassen. Er staat een ziekenhuisbed op het gras voor het ziekenhuis met een plakker erop gratis mee te nemen. Ja, dat is, we hebben zogenaamd bedden tekort, maar we hebben geen personeel om de bedden te bemensen, zeg maar.
Ja, bekende verhaal.
Ja.
Maar wat probeer je nou in die tekening te leggen dan? Want wat wil je dat de lezers daarvan vinden? Of wat voor emotie moet opgeroepen worden?
Nou, trouwens nog één detail op de achtergrond. Zie je dat het medisch centrum daarnaast, of zeg maar het deel van het gebouw, ook gewoon neergeslagen wordt. Dat het gesloopt wordt. Dat is ook een van de plannen van de Rijksoverheid om het ziekenhuis nog verder af te breken in Nederland. En nog verder door te bezuinigen. Dus en er staat als tekst boven, we doen het voor de zorg. Nou, wat ik wil laten zien is wat er ook aan de hand is op dit moment, dat in ieder geval het niet voor de zorg doen. Dat blijkt uit het beleid. Dus als er zorgmedewerkers luisteren, die misschien hebben die er ook wel een gevoel bij van we hebben niet echt het idee alsof we rugdekking krijgen. En dat is eigenlijk wat ik hier geïllustreerd heb.
Gaaf zeg. Want heb je naast de andere krant nog meerdere mensen of meerdere bedrijven waar je opdrachten voor doet? Of is het alleen deze niche eigenlijk?
Ja, wel deze niche. En waarom? Omdat we hadden het net over, wat heb je nodig voor een tekening? Nou, weinig. En dat brengt ook heel veel vrijheid met zich mee. En ook verantwoordelijkheid natuurlijk, maar daar hou ik van. Dus die vrijheid van werken, daar wil ik gewoon voor blijven gaan. Dus vandaar dat ik op dit moment veel binnen de niche doe, zeg maar.
Ja.
Maar gezond verstand dus ook, ja.
Ja. Hey, en wat motiveert jou het meest om in die niche te blijven zitten? Of tenminste nu even te zitten?
Nou ja, nu is het meer bijna noodzaak geworden. Als er ooit een QR gevraagd wordt om ergens anders te werken, dan is dit sowieso wel een veilige optie. Maar het is ook gewoon, de informatie is ook een passie van mij. Dus vandaar dat ik daar ook voor kies. Dus ja, ik kan wel heel veel andere dingen gaan tekenen. Maar ja, dat heeft gewoon niet echt mijn interesse.
Maar ja, dat is leuk dat je in de niche wilt blijven zitten. Want ik heb er zelf ook wel een beetje mee te maken. Maar er moet wel geld op de plank.
Ja, dat is zeker zo, ja. Ja.
En hoe doe je dat dan?
Nou ja, door die twee dingen te verbinden. Plus dat ik nog meer bezig ben geweest. Op dit moment geweest. En misschien wel weer ga doen met workshop. Waarbij ik door mensen te laten tekenen. En ook gebruikmakend van visualisaties. Dat ik ze tot een punt breng dat ze gaan inzien wat ze echt zelf willen. Want daar had ik zelf ook moeite mee. En dat deze methode werkt gewoon heel goed. Maar omdat... Om mensen daarop voor te bereiden heb ik ook een e-book geschreven. Wat eigenlijk gaat over zingeving en geluk. En hoe krijg je dat? En ja, het zijn eigenlijk 12 persoonlijke vragen die je aan jezelf stelt. Met een context en toelichting erbij. Ja, ik denk als je die downloadt van mijn website. Wilfredklap.nl. Dat je daar zeker iets van gaat leren. Ja.
Gaaf. Hoe ziet die wereld eruit? Hè? Want je hebt het over de wereld van mensen die allemaal zelf dingen doen waar ze in geloven, waar ze achter staan. Hoe ziet dat eruit?
Ja, ik denk dat het basisprincipe vrije wil moet zijn. Dus op het moment als iemand een ander gaat vertellen wat hij moet doen, dan zijn we fout bezig. Dus we moeten in die zin eventjes wat stappen terug van waar we nu zijn. Ja, hoe die wereld eruit ziet. Ik denk dat we die nu samen aan het vormgeven zijn. En wat ik steeds meer hoor en wat ik ook zelf heel erg voor pleit is... de analyse van wat er gebeurt en de verhaallijn waarin we met z'n allen worden meegenomen, die is interessant. Maar om te analyseren. Maar uiteindelijk, op het moment als we dat alleen maar doen, dan volgen we die verhaallijn alsnog. Dus wij moeten echt als organisatie, zeg maar, of als groep mensen die buiten het systeem valt, zelf iets gaan creëren. Ja.
En hoe doe je dat dan?
Nou, sowieso menselijke verbinding eerst tot stand brengen. Dus het wordt natuurlijk soms wel een beetje lastig gemaakt. Je mag hier niet zijn met zoveel mensen, je mag dat niet. Het is eigenlijk bijna illegaal geworden. Maar echt samenkomen, dus niet via Zoom of wat dan ook, maar gewoon echt, dat brengt al heel veel. En met mensen die of gelijkgestemd zijn of in ieder geval anders denken dan het systeem. En dat zie ik ook al, er komen heel veel mooie initiatieven uit voort.
Wilfred, ik ben heel erg onder de indruk van jou, van je stap die je gemaakt hebt. En ik denk dat het heel motiverend kan zijn voor mensen die hier naar luisteren. Van ja, ik maak ook die stap. Ik blijf niet zitten in het systeem en ik ga er gewoon uit. En ik ga voor de zielsbestemming kunnen noemen. Je zou het ultieme geluk kunnen noemen. Ik vind het mooi wat je zegt en wat je doet.
Ja, dankjewel. En ik heb nog wel een paar plannen, waaronder één die nu eigenlijk vrij actueel is. Vanuit het e-book wat ik heb geschreven, er staan wat punten in die ik eigenlijk wil vertalen in een boek voor kinderen. En dan ook met cartooneske tekeningen erin, die ze eigenlijk alles in één vatten, zo'n onderwerp, zodat het ook voor kinderen veel makkelijker te begrijpen is. En ja, ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gezien, dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of mensen daar behoefte aan hebben om... meer met hun kinderen aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Ook om ze wat steviger in de schoenen doen te laten staan... voor dingen die ze misschien op school horen... die juist weer het tegenovergestelde doen.
Ja, je hoort het steeds meer, hè, dat mensen met zichzelf bezig zijn. Hè? Dus eerst jezelf en dan daarna de rest op de rit. Dat lijkt me wel het eerste fundament leggen en dan daarna verder.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Wilfred, dank voor je tijd. En we zien je snel weer.
Ja, graag gedaan. Dank je wel.
We werken samen naar een mooie toekomst. Lees De Andere Krant.
Ik ga verder met Willem Frederik Erné. Willem, welkom in de show.
Dank je. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, we spreken elkaar even via de telefoon, want je woont niet in de buurt van Amsterdam. Je hebt in de cabaretwereld gewerkt, je hebt vertaalwerk gedaan, je bent muzikant geweest en nu ben je schrijver, zelfs van 3 romans inmiddels.
Ja.
Maar ook wekelijks voor De Andere Krant. En daar wil ik toch wel even gelijk op ingaan. Want ik heb vorige week een heel grappig dingetje gelezen in een van jouw columns. Je introduceert een woord dat heet schetenwappers.
Schetenwappers, ja. Dat is een omdraaiing van wetenschapper. En ik dacht van ja, de mensen die kritiek hebben op het coronabeleid, wordt vaak verweten dat ze de wetenschap en de wetenschappers niet volgen. Maar de wetenschappers die overheden en, En de prikpooiers, zal ik maar zeggen, volgen die... Ja, dat is zeer dubieuze wetenschap. En ik heb geprobeerd op een beetje humoristische manier mensen een handreiking te geven van hoe je die nou uit elkaar kunt houden. En ik heb ook een nieuw woord. Mijn vader zei dat vroeger, heel vroeger, want hij is al vrij jong overleden. Als ze een keer een geleerde iets zei, wat heb je aan stond, dan zei hij, dan heb je weer zo'n scheetenwapper.
Ja, ik vond hem leuk gevonden. Ik vond hem echt heel erg creatief. Dus ja. Voor de mensen die nu luisteren, die weten zich nu raad hoe ze mee om moeten gaan. Dus altijd handig. Jij ging kort geleden op bezoek bij een boer, hè? Harry Boomkamp is dat. Die heeft een soort boerderij op het erfgoed Erve Elverman. En dat heeft een hele lange traditie tot 1473. En ik heb het artikel even gelezen kort, maar het is wel een eigenzinnige man waar jij mee sprak, hè?
Ja, wij waren door vrienden die daar vlees kopen. Het is ook niet een soort van boerderij, hoor. Het is echt een boerderij. Hij fokt, Harry en Suze fokken vleeskoeien. Limousins, bruine koeien. We werden uitgenodigd voor zo'n boerderijbezoek. Weet je, dat kun je doen, er wordt wat verteld. En dan... Ik vond het een hele bijzondere man met hele eigenzinnige gedachten. En hij zei ook goede dingen. Ze willen vlees fokken, koeien fokken die gezond zijn. Met door de natuur ook in acht te nemen. Dus door geen antibiotica te gebruiken, niet te vaccineren. Ja, hij zei, dat staat ook ruimschoots in het interview. Hij zei een paar hele mooie dingen. Hij zei bijvoorbeeld dat in het huidige systeem de ziel eruit is. Dus als je 20.000 of 50.000 kippen in een stal propt, dat is zielloos en ook heilloos dan. En dat, vandaar heeft hij zich altijd verre van gehouden. Ja, dat vond ik mooi. Dus ik heb hem gevraagd of hij dat ook voor de andere krant wilde halen. En dat wilde hij en dat staat er nu vandaag in.
Ja, want wat is hij nu een van de weinige boeren in Nederland die dat op die manier doet, Willem?
Nou, dat denk ik niet, hoor. Ik ben geen expert op dat gebied, maar mijn vrouw en ik kopen al jaren ons vlees bij een bedrijf in Haaksbergen. Dat heette vroeger Samen een koe kopen. Dan kon je dus zeg maar samen intekenen op een koe. Dat waren dan blonde d'Aquitains. En die hebben naam van alles heeft geloof ik tegenwoordig van onze boer. En die doen ook varkens en kippen. En dat wordt op een vergelijkbare manier zuiver gefokt. Dus daar zijn echt diverse initiatieven. En ik denk ook dat de toekomst zal worden. Dat productie weer veel regionaler moet worden. Maar hoe het procentsgewijs zit, ik denk dat het eerlijk gezegd redelijk marginaal is nog op de hele Nederlandse landbouw. Want de Nederlandse landbouw is natuurlijk buitengewoon succesvol. We zijn na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. Je gelooft het bijna niet. Ja. Maar het is wel zo. En dat is dus aan de ene kant een enorm compliment voor onze boeren en de hele agrarische sector. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een volstrekt niet te handhaven feit. Want die 300.000 varkens die in bepaald bedrijf elke week slachten, die allemaal naar China gaan. Ja, de stront blijft wel hier. En dat is op de duur niet te handhaven. Dus de boeren moeten denk ik uiteindelijk gaan doen wat ze ook zeggen dat ze doen. Namelijk weer gaan fokken en producten gaan telen en kweken voor de mensen zelf in de buurt.
Ja, en wat voor consequenties heeft dat nou dan, Willem? Dat je heel erg je eigen koers bepaalt in die agrarische sector. Kun je er iets over zeggen?
Nou, te oordelen naar hoe zij het doen, is dat prima te doen. Ik ben zelf ook vrij actief sinds 2 jaar aan het groente kweken en zo. Wij wonen buiten en hebben ook de ruimte om dat te doen. Sinds vorig jaar een kas en nu ook een tunneltje. En ik heb me daar redelijk in verdiept. En er zijn overal in de wereld zijn best veel mensen die professioneel groente kweken. voor lokale bedrijven, voor restaurants. En die daar ook boterham willen verdienen. Dus ik denk dat het eigenlijk heel kansrijk is. En je ziet ook initiatieven in Enschede en zoiets. Een 100-tal mensen hebben een stuk land gekocht en een boer ingehuurd om dat land te bewerken. En ja, ik heb begrepen dat je van een hectare, dus een stuk van 100 bij 100 kun je, nou, het exacte getal weet ik niet, maar ik dacht zo'n 117 mensen, 130 mensen, zoiets voeden. Je hoort overal van dat soort initiatieven. En ik denk dat het die kant op moet.
Ja, want Harry die laat zijn koeien bijvoorbeeld ook niet vaccineren, hè? Maar laat ze testen bij de gezondheidsdienst. Heeft hij jou iets verteld hoe hij zijn koeien nou gezond houdt?
Nou ja, als ik zijn verhaal goed begrepen heb. Kijk, in eerste plaats, de kalveren komen allemaal uit zijn kudde. En ze kopen dan wel eens in de zoveel tijd een dekstier, maar die wordt buitengewoon goed gecontroleerd op ziektes. En hij zegt, als beesten gewoon goed eten, gevarieerd eten, dus gras knagen, waar ook kruiden en weet ik wat, diverse soorten waar bloemen in zitten, et cetera, dan blijven koeien gezond. Ja, dan zullen ze wel eens een keer wat hoesten. Maar dat gaat dan wel weer over. Hij heeft in de tijd zijn hele kudde laten controleren bij de gezondheidsdienst. En die bleek allemaal voldoende weerstand te hebben. Dus hij heeft toen nog gezegd, nou, ik ga niet enten. Ik moet aannemen dat hij dat ook klopt natuurlijk. Hè? Dus ja. Ik ook best op vertrouwen. Dus ja, het is net zoals met mensen. Als je geen aangeboren ziektes hebt en je eet en leeft verder gezond, dan word je ook eigenlijk niet ziek. Dan ben je een keer verkouden.
Ja, het klinkt een beetje alsof de industrie het een beetje ingewikkeld maakt voor de mensen en voor dieren.
Oh, daar ben ik van overtuigd. De farmaceutische industrie is georganiseerde misdaad. Dat heeft Peter Gutsche, een Deense hoogleraar, in een boek getiteld Deadly Medicines and Organized Crime, wat ergens in 2014 verschenen is, ook duidelijk gemaakt. Hij stelt dat de grootste 10 farmaceutische bedrijven ter wereld voldoen aan het criterium dat de Amerikaanse overheid stelt voor de definitie van de georganiseerde misdaad. Die formulering is natuurlijk wel belangrijk. Hij zegt niet, jullie zijn georganiseerde misdaad, maar hij formuleert het zo. Dat boek is in Amerika verschenen en hij is niet voor de rechter gedaagd. Hè. En wat natuurlijk in Amerika gebeurt, als je heftige dingen zegt tegen een grote industrie, dan word je lek geprocedeerd.
Ja.
Dus ik denk inderdaad en ook de gezondheidssector, dat die hele industrie die verdient aan ziek zijn en niet aan gezond zijn. En dat is een duivelse stimulans eigenlijk. Want dat laat je mensen ziek houden of ziek maken. Ik heb daar een buitengewoon lage pet van op. Moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nee, uiteraard. Wie niet? Het is, dat is maar mooi dat dat inderdaad dan zo naar buiten gebracht wordt. En dat mensen dat kunnen lezen.
Ik denk ook dat een van de hoopgevende aspecten van deze tijd is. Dat al deze dingen in hoog tempo en met enorme frequentie en hoeveelheden naar buiten komt. En hopelijk laten meer mensen zich daardoor hun kennis vergroten. En komen ze tot de conclusie dat het zo niet verder kan.
Nee, ik las in je artikel ook dat de boer is heel erg enthousiast over het fenomeen slow food. Hè?
Ja.
Voor de mensen die dat niet weten, kun je dat even uitleggen wat dat precies is?
Nou, op een gegeven moment is er een tegenbeweging gekomen tegen het fast food. En dat is onder andere, want volgens mij zijn er veel meer mensen mee bezig geweest, maar Carlo Petrini heet hij, of Petrini, weet je, dat moet ik even vanaf wezen, in Italië. Waar anders zou je bijna zeggen, natuurlijk in Italië, Frankrijk. En die heeft gewoon gezegd, ja, we moeten slow food hebben. Je aandacht aan je eten besteden. En ook aandacht aan het opeten daarvan. En niet alleen dat, maar ook het in stand houden van lokale tradities, lokale producten. En ja, dus een heel mooi. Ik ben zelf een. Ik hou echt van koken. En ik ben geen lid van een vereniging of zoiets, of adept daarvan. Maar het spreekt me wel buitengewoon aan. En Harry en Suze zijn ook Bourgondiërs. Zoals ze zichzelf noemen. Ik geloof ook dat hun website Bourgondisch heet met OE. Dus dat zegt ook wel genoeg. Ja, dat ik denk dat zij wel ook volgens die leer wil ik het niet zeggen, want dat klinkt weer zo dogmatisch. Maar volgens die opvattingen te werk gaan.
Ja, het zou wel mooi zijn inderdaad, hè, dat er een hele mooie beweging op gang komt in Nederland die op een bewuste wijze omgaat met de natuur en met de dieren. En dat zien we natuurlijk al voor een groot deel, maar ja, het mag voor mij wel een tandje harder hoor.
Ja, absoluut. Als je ziet, aan de ene kant zie je hele mooie initiatieven waar je weilanden ziet vol paardenbloemen in de tijd van het jaar en andere gewassen erin. Maar je ziet ook wel heel, heel veel weilanden die volledig monocultuur zijn, waar één bepaald soort gras wordt gekweekt, omdat de koeien, als ze ander gras eten, gewoon niet die gigantische melkproductie kunnen hebben. Er loopt geen koe op. Het wordt 7, 8, 9 keer per jaar geoogst en dan weer ingespoten met mest. En ja, ik denk dat het een heilloze weg is. Op een gegeven moment zegt de natuur zelf van stop, niet verder, denk ik. Maar daarom is het zo mooi dat mensen als Harry Boomkamp en ook mensen van onze boer en vele anderen, hoor, dat die dat op deze manier doen en daar ook succesvol mee zijn. Dat is natuurlijk, als het failliet gaat, dan wordt het een beetje triest natuurlijk. Maar ik heb het idee dat deze bedrijven het goed doen. Dat ze een goede boterham aan kunnen verdienen en ons kunnen voorzien van schone producten.
Ja, dus kortom, wat meer natuur en wat minder scheetewappers.
Ja, dus de scheetewappers die moeten echt wel, denk ik, weggewaaid worden. de slotidee van de column van vorige week was ook dat helaas de meeste regeringen van dit moment zich laten adviseren door scheetewappers. En dat wel een tamelijk onfris klimaat heeft veroorzaakt. En dat dan die klimaatverandering wel door mensen veroorzaakt is. Maar ik zou zeggen inderdaad, scheetewappers, knop uit. En alleen nog maar aandacht voor echte wetenschappers. Hè? Want dat zijn mensen die ook durven discussiëren, ook op de televisie. Die durven iemand als Pierre Capel, of ook Willem Engel, die natuurlijk ook een wetenschapper is, die durft heus wel met Ab Osterhaus in discussie te gaan op de televisie. Maar Ab Osterhaus niet met hem. Want dan worden ze ontmaskerd.
Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Ja, precies. Ja,
dus dat is een van de dingen waar je ze ook aan kunt herkennen. Mensen die één keer in de week hun gezicht op één laten zien of bij Jinek zitten, dat zijn scheetwappers, per definitie bijna. Dus dat is ook voor iedereen makkelijk herkennen dan.
Zo is het. Willem, ik wil je heel erg danken voor je tijd. Je bent deze week te lezen op pagina 13 van De Andere Krant. Abonneer je op de krant en op dit kanaal, het YouTube-kanaal van De Andere Krant. En dan zijn we er volgende week weer.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.